Vader in de hemel, dank u wel dat we zo als een inleidend gebed op de verkondiging van deze morgen dit ook naar u toe mogen uitzingen, uitbidden. Spreek, o Heer, door uw heilig woord dat ons hart u hoort en verzadigd wordt. Heer, vanuit onszelf is ons hart leeg. Is ons hart hongerig en dorstig. En hoeveel de wereld ook te bieden heeft, de wereld kan nooit de honger en de dorst van ons hart verzadigen en lessen. Dan moeten we bij u zijn. U bent de bron van leven. En Heer, dank u wel dat we hier vanmorgen mogen zijn om u te aanbidden. En dat we nu ook stil zijn geworden om te luisteren naar wat u tegen ons wilt zeggen. Open onze harten. Open ons denken. Dat u werkelijk tot ons kunt binnenkomen, kunt doordringen en kunt spreken tot ons hart. In Jezus' naam. Amen. Het is inderdaad een mooi lied om zo als inleiding op de preek te zingen. En je zult begrijpen dat we dit lied ook specifiek hebben uitgezocht in verband met het thema van deze morgen. En daarom dat gebed wat we net ook hebben gezongen, spreek o Heer, maak ons denken nieuw, laat de diepte zien van uw plan met ons. Dat is een gebed waarvan ik denk, dat zou je misschien wel aan het begin van iedere dag, van iedere nieuwe dag moeten bidden. Dat ons denken vernield mag worden, dat Gods geest zoveel ruimte heeft in ons denken, dat we steeds meer gaan denken zoals Hij denkt en zoals Hij wil dat wij ook gaan denken. We gaan vanmorgen inderdaad spreken over de vernieuwing van ons denken, of zoals we dat straks gaan lezen in Efesiërs 4 vers 23, over de vernieuwing van de geest van ons denken. Waarom is het zo belangrijk om daar hier op deze zondagmorgen met elkaar over na te denken? Het is eigenlijk heel eenvoudig. Ons denken, en dat gaat gewoon de hele dag door. En misschien denken we op verschillende niveaus en zijn we met verschillende dingen bezig in ons denken. Maar we denken allemaal de hele dag door. En weet je hoeveel invloed ons denken heeft op hoe we ons voelen, op wat we zeggen, wat we doen, op de keuzes die we maken, hoe we kijken naar onszelf, hoe we kijken naar God, hoe we ons geloof beleven. Ons denken bepaalt eigenlijk hoe we in het leven staan en hoe we de dingen beleven. Ik wil het zelfs al zo sterk zeggen, ons denken bepaalt uiteindelijk wie we zijn. Dat is niet een gedachte die ik zelf heb bedacht, die komt rechtstreeks vanuit het woord. In de King James vertaling, dat is volgens deskundigen de beste vertaling die er is van de wereld, daar staat in Spreuken 23 vers 7 het volgende, en ik heb het gelijk maar even vertaald vanuit het Engels. Zoals iemand in zijn hart denkt, zo is hij. En daarom is het belangrijk om na te denken over denken. Er is zo'n slogan, ik geloof dat het ook ooit een reclameslogan is geweest van Knekkenbreud of zo. Je bent wat je eet. Nou, ik geloof dat dat maar ten dele waar is. Ik geloof dat het veel meer waar is wat hier staat. Je bent wat je denkt. En daarom is het zo dat elke verandering die we in ons leven nastreven en die misschien in ons leven ook wel nodig is, elke verandering begint in ons leven in ons denken. En of het nou over een positieve verandering gaat of om een negatieve verandering, elke verandering in ons leven begint in ons denken. Ik wil graag met jullie een paar versen gaan lezen uit Efesiërs 4. Marieke zei net vanaf vers 20, maar het is inmiddels vanaf vers 17 geworden, als je dat ook goed vindt. En dat is een gedeelte waarin het heel specifiek gaat over denken en waar twee soorten denken tegenover elkaar worden gezet. Aan de ene kant gaan we lezen over zinloos denken, over leeg denken, en aan de andere kant over vernieuwd denken. Efesiërs 4 vanaf vers 17 en ik lees het vanmorgen vanuit de herziene Statenvertaling. Paulus schrijft dit. Dit zeg ik dan en getuige van in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. En daar bedoelt hij ermee die andere heidenen die nog niet tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus. Dat je niet wandelt zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid, in de leegheid van hun denken. Ze zijn verduisterd in het verstand, vers 18, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Vers 19. Ze hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Dat was 2000 jaar geleden al zo. En zeker in de wereld waarin wij nu leven, we zien dit om ons heen gebeuren. En dan vers 20, dan komt er een omslag in dit gedeelte. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerte. En dan komt het thema van deze morgen. En dat u vernield wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Tot zover dit stukje uit Efesius 4, over het denken van de heidenen, het lege, het loze denken en het vernielde denken dat God ons wil geven. Het gaat hier dus heel specifiek over mensen die vanuit het heidendom tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus, die Christus hebben leren kennen en door zijn waarheid, door zijn woorden onderwezen zijn. En wat Paulus hier duidelijk wil maken, als je Jezus hebt leren kennen, als je zijn woorden over de waarheid, als je die in je leven binnen laat komen, dan kan het niet anders dat er een verandering in je leven gaat plaatsvinden. Een radicale verandering, namelijk dat je je oude levenswandel, je oude way of life gaat loslaten. Dat je je oude mens gaat afleggen en dat je je nieuwe mens gaat aandoen. Paulus die gebruikt hier een beetje een voorbeeld van alsof je een oude vieze jas hebt, die stinkt, onder de modder zit, onder de smeerolie zit van de zonde, die doe je op een dag uit, die wil je niet meer dragen. En je gaat een nieuwe jas aantrekken. Je gaat het nieuwe leven dat Christus ons gegeven heeft, dat wil je gaan leven. Dat is de consequentie voor mensen die Jezus Christus hebben leren kennen. Voor de mensen die opgegroeid zijn met de oude MBG-vertaling, je weet wel, van 51... die kennen waarschijnlijk Efesius 3 vers 20 wel een beetje uit hun hoofd nog. Dan staat het er zo: gij geheel anders, want gij hebt Christus leren kennen. Dat is de boodschap van dit gedeelte. Als je Christus hebt leren kennen, dan ga je anders leven. En dan ga je de nieuwe mens aantrekken. En dat staat zo mooi in dat laatste stukje van vers 24. Dan gaan we weer leven overeenkomstig het beeld wat God voor ons leven voor ogen had. Wat een geweldige verandering wordt er in dit gedeelte beschreven. Wat mij opviel in de voorbereiding, dat waar we in vers 22 heel nadrukkelijk de oproep lezen om de oude mens af te doen, laat het maar zien, lezen we in vers 24 de oproep om de nieuwe mens aan te doen. Dat is trouwens iets wat heel mooi tot uitdrukking wordt gebracht in de doop, hè? Ik heb van de week begrepen dat we inmiddels alweer 3 nieuwe doopelingen hebben voor de doopdienst die in september gaat plaatsvinden. Geweldig. En als je zegt van, dat wil ik eigenlijk ook nog steeds in mijn leven doen, even tussendoor. Denk erover na en ga je aanmelden voor de doopdienst in september. Want daarin breng je tot uitdrukking, ik heb mijn oude leven, mijn oude mens afgelegd. Die is begraven met Christus in het watergraf. En ik ben nu als een nieuwe schepping opgestaan. Oude mens afleggen, nieuwe mens aandoen. Maar weet je wat ik zo opvallend vind? Dat er tussen vers 22 en vers 24, dat uitreken daar, dat stukje staat over de vernieuwing van de geest van uw denken. Ik zei net, elke verandering begint in ons denken. De verandering dat we de oude mens afleggen en de nieuwe mens gaan aandoen, dat heeft alles te maken met verandering in ons denken. Als ons denken niet verandert, als ons oude denken, het denken van de oude mens van voordat we Christus leerden kennen, als dat niet verandert, dan zullen we nooit dat nieuwe leven kunnen gaan leven. Dan moet er in ons denken wat gaan veranderen. Even een heel eenvoudig voorbeeldje van een alcoholist. Denk jij dat hij vrij kan komen of zij vrij kan komen van de alcohol, zolang hij nog denkt, ach, ik heb het uitstekend onder controle. Het lukt mij best. Ik voel me nog steeds goed. En eigenlijk is het heel erg gezellig. Of misschien dat hij denkt van, ja, ik kan niet zonder, ik heb het nodig. Denk je dat een alcoholist die zo blijft denken, ooit van de alcohol afkomt? Denk het niet. Wat is de eerste stap voor bevrijding van alcoholisme of van nicotineverslaving of van pornoverslaving of van welke verslaving ook? Dat er iets gaat veranderen in je denken. Dat de alcoholist op een dag zichzelf bedenkt van, ja maar, ik kan toch ook zonder leven? En het kan toch ook zonder alcohol gewoon gezellig en goed zijn in mijn leven? En dat die alcoholist gaat bedenken, ja maar alcohol bedreigt mijn gezondheid. Als dat de andere denken in zijn of haar denken gaat binnenkomen, dat is de eerste stap op weg naar verandering. Wij noemen dat in, het is geen Nederlands, het is eigenlijk Engels, maar ik wou zeggen in modern Nederlands, wij noemen dat de mindset. Als de mindset niet verandert, dan zal er ook niets veranderen in ons leven. Denk even aan het volk Israël. Ze werden uitgeleid, ze werden bevrijd vanuit Egypte. En weet je dat ze de reis naar het beloofde land, als ze een beetje hadden doorgelopen, hadden ze die in 11 dagen kunnen doen. Oké, er waren nog wel kinderen en schapen bij en zo. Dus laat zeggen, ze hadden het in 3 maanden kunnen doen. Maar ze hebben er 40 jaar over gedaan. Weet je hoe dat komt? Omdat hun mindset, omdat hun denken nog steeds het denken was van de slavernij van Egypte. Lees de geschiedenis maar eens door van die hele doortocht door de woestijn, wat er al die 40 jaar is gebeurd. Ze waren alleen nog maar bezig met Egypte. Ze verlangden op een dag zelfs terug naar Egypte. En als ze dan eindelijk voor de poorten van het beloofde land staan en God zegt, nu mogen jullie het beloofde land ingenemen, dan sturen ze eerst een stel verspieders en die komen terug en die doen verslag. En wat lezen we dan? Ze kijken elkaar aan en ze zeggen, dit is onmogelijk. Die versterkte steden en de reuzen. En daar staat er zo'n heel opvallend zinnetje bij. En zij voelden zich ten opzichte van de reuzen, zij voelden zich als sprinkhanen. Er was iets verkeerd in hun denken, waardoor er geen ruimte was voor het geloof dat God het beloofde land werkelijk voor hen had klaarliggen. En ze moesten 40 jaar terug in de woestijn. 40, mag ik het zo zeggen. 40 verloren jaren, omdat ze waren blijven denken als slaven uit Egypte. Er wordt hier in Efesiërs 4 gesproken over de geest van uw denken. Zo staat het in de herziene Statenvertaling. Wat betekent dat? De geest van uw denken. Het lijkt een beetje alsof Paulus hier de betekenis eraan geeft van zoals we wel eens zeggen dat iemand handelt of spreekt in de geest van. Een beetje in de lijn van, de manier van. De manier van denken, daarin hebben we vernieuwing nodig. Maar ik denk dat het nog dieper bedoeld is. De NBV die vertaalt het hier zo, dat we moeten vernieuwd worden in onze geest en in ons denken. Onze geest, we bestaan uit lichaam, uit ziel en uit geest. Onze geest is het meest innerlijke deel van de mens. Daar waar God spreekt tot ons. Zoals het zo mooi staat, zijn geest getuigt met onze geest. Het is dat hele diepe innerlijke deel van ons leven. En als je in de Bijbel erover leest, dan zie je dat het denken en onze geest, dat vloeit soms helemaal in elkaar over. Dat is eigenlijk één geheel. Dus als hier gesproken wordt over vernieuwing van denken, dan is dat niet een vernieuwing die een beetje aan de oppervlakte plaatsvindt. Nee, dat is een vernieuwing die tot in de diepte van onze geest doordringt. Een totale vernieuwing van ons denken. Het boek vertaalt het heel mooi of interpreteert dit vers heel mooi. Daar staat het zo, uw denken moet grondig vernieuwd worden. Ik ga je nog een tekst lezen waarin ook gesproken wordt over vernieuwing van denken. En dat is uit Romeinen 12. Vers 2, en ik lees deze tekst ook even vanuit de oude NBG-vertaling. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar wordt hervormd, en die oude King James-vertaling die gebruikt het woord be transformed, wordt getransformeerd. Dus dat geeft aan dat het niet een klein beetje verandering is en transformatie, dat is 180 graden, een andere koers, helemaal andersom denken. Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, van uw gezindheid, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Dat is een duidelijke oproep van Paulus. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. En opvallend dat hij het hier ook gelijk koppelt aan ons denken. Want hij weet dat wereldgelijkvormigheid in ons gedrag begint met wereldgelijkvormigheid in ons denken. Daar begint het. En dan gaat hij verder. Hij zegt, wat we nodig hebben, is dat we hervormd worden, dat we getransformeerd worden in ons denken. Waarom moeten wij hervormd worden? En ik heb het nu niet over de PKN, prima als je daar lid van bent. Maar waarom moeten we hervormd worden in de betekenis? Waarom moeten we opnieuw gevormd worden in ons denken? Een hervorming. Waarom is dat nodig? Ik zal het maar gewoon heel eerlijk en misschien een beetje zwart-wit zeggen. Het is nodig omdat we in ons denken misvormd zijn geraakt. Hoe zijn we misvormd geraakt? Mag ik een paar dingen noemen. In de eerste plaats door de vele leugens die dag in dag uit ons denken binnenkomen. We groeien in deze wereld op met allerlei leugens. Die komen soms vanuit je opvoeding, die komen soms vanuit je opleiding, die komen vanuit de wereld, die komen op alle mogelijke manieren binnen. Ons hele denken raakt steeds meer misvormd door alle leugens die binnenkomen. Ons denken kan misvormd zijn geraakt door misschien wel hele diepe traumatische ervaringen in ons leven. En ik denk dat we daar allemaal wel zo onze verhalen bij hebben. Dingen die ons niet hebben gevormd, maar dingen die ons hebben misvormd. Die ons een bepaalde kijk op het leven hebben gegeven. Die ons een bepaald soort van denken over onszelf hebben gegeven. Zoveel mensen die misvormd zijn in hun denken. Ik geloof dat het uiteindelijk te maken heeft met de intrede van de zonde in deze wereld. Vanaf het moment, die allereerste keer, dat Adam en Eva God de rug hebben toegekeerd, dat de zonde zijn intrede kon doen in het leven van mensen. Vanaf dat moment heeft dat zo onze identiteit aangetast. Heeft dat zo ons denken aangetast, dat we uiteindelijk allemaal, misschien klinkt het niet zo complimenteus, maar zo bedoel ik het niet, maar dat we uiteindelijk allemaal misvormde mensen zijn geworden. Misvormd in ons denken. En wat is de geweldige boodschap van het evangelie? God wil ons van misvormd gaan ombuigen, gaan transformeren naar hervormd, naar vernieuwd denken. De Bijbel is er erg duidelijk over hoe misvormd ons denken is. Mag ik een paar voorbeelden noemen? Ik zou er veel meer kunnen noemen, maar ik heb er even 4 uitgezocht. In Romeinen 1 wordt gesproken over verwerpelijk denken van mensen, met alle gevolgen van dien. We lezen in Colossenzen 2 over mensen die tot geloof zijn gekomen, maar nog steeds vastzitten in vleeselijk denken. Dat betekent dat je wel een volgeling bent geworden van Jezus, maar je denken is nog niet vernieuwd. Er wordt in 2 Timotheüs 3 gesproken over mensen die een bedorven denken hebben. En de NBV vertaalt dat met dat zijn mensen die een zieke geest hebben. Gewoon zo verziekt in hun denken, zo geïnfecteerd, zo vergiftigd met allerlei leugens en dingen die hun leven uiteindelijk belemmeren. En een laatste voorbeeld in Titus 1 lezen we over mensen die te maken hebben met besmet denken. Gelovigen die de weg van Jezus willen gaan, maar die zoveel dingen in hun denken hebben toegelaten. Denk alleen maar even wat we soms per dag allemaal alleen al aan televisie en internet en Netflix binnenkrijgen. Die zoveel dingen in hun denken hebben binnengekregen dat hun denken een besmet denken is geworden. Herken je dat? Dat je aan het einde van de dag even jezelf evalueert, even nadenkt van wat is er allemaal binnengekomen. Dat je denkt van, man, wat is er vandaag allemaal weer soms ongevraagd op een digitaal presenteerblaadje aangeboden. Wat is er allemaal weer in mijn denken binnengekomen? En wat hebben we het nodig, dat gebed waar ik net mee begon. Iedere dag, Heer, vernieuw ons denken. Misschien denk je nu van, ja, ho, wacht even. Ik vind dat je nu wel even heel erg zwart-wit bent. Dat je wel heel erg kort door de bocht gaat. Hoezo verwerpelijk denken en vleeselijk denken en bedorven denken, ziek denken. Ja, maar wacht even, dit is niet mijn constatering. Hè? Dit zijn de dingen die God heeft geconstateerd toen hij keek naar ons denken. En weet je, er is niemand die zoveel weet over ons denken dan God zelf. Weet je dat God meer weet over ons denken dan we dat zelf weten? Moet eens kijken wat er staat in Spreuken 20 vers 27. Het licht van de Heer beschijnt de geest van de mens. Het dringt door tot in zijn diepste gedachten. En een andere bekende tekst, Psalm 119. U kent van verre mijn gedachten. God die weet wat er allemaal in ons denken is. En als dit zijn analyse is van ons denken, laten we dan maar gewoon ons hoofd buigen en zeggen, inderdaad Heer, ons denken is misvormd en daarom hebben we hervorming nodig, vernieuwing nodig van ons denken. God weet alles van ons. Hij kent onze diepst verborgen gedachten. Wie dat gelukkig niet weet, maar wel voortdurend bezig is met ons denken te infiltreren en te besmetten, dat is de duivel. Ik zei net dat er heel veel misvorming in ons leven is binnengekomen, in ons denken, door alle leugens die binnenkomen. Jezus vertelt op een dag het volgende over de duivel in Johannes 8, vers 44. Wanneer de duivel liegt, spreekt hij zoals hij is. Een aartsleugenaar, de vader van de leugen. Weet je, de duivel is een specialist in de leugen. Hij doet niets liever dan dag en nacht, en hij heeft het vooral gemunt op mannen en vrouwen van God. Hij doet niets liever dan mensen misleiden. We lezen in Openbaringen 12 vers 9. De oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. De duivel, en ik weet niet of je dat bewust bent, en zo niet, luister je goed naar, want dit is wat er voortdurend in jouw denken gebeurt. Dit is de strijd die in ons alle denken plaatsvindt. De duivel is voortdurend met allerlei leugens ons denken aan het beïnvloeden en hij is ons aan het misleiden. Waardoor we misvormd raken in ons denken. En dat doet hij het liefst zo onopgemerkt mogelijk. Zodat we het vooral niet in de gaten hebben. Jezus vertelt op een dag een gelijkenis over een boer die goed zaad zaait op zijn akker. Maar wat gebeurt er dan? Nou, zo vertelt Jezus, Matteüs 13, vers 25. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. God, die zaait ook deze morgen het goede zaad van zijn woord in ons denken. God zaait het goede van zijn liefde, van zijn aanvaarding, van zijn vergeving, onze drie thema's van dit seizoen. Hij wil dat in ons denken binnen laten komen. Hij zaait dat in ons denken. Dat we geliefd zijn, dat we aanvaard zijn. Dat we vergeving hebben ontvangen in de Heer Jezus Christus. Maar wat doet de duivel voortdurend? Hij probeert op zo'n manier, het liefst 's nachts terwijl de mensen slapen, dat het niet zo opvalt. Hij probeert voortdurend het onkruid van de leugen in ons denken binnen te brengen. Wat is er dan geweldig dat we volgende week het Pinksterfeest mogen gaan vieren. Dat we mogen gaan vieren dat God zijn Heilige Geest heeft gegeven, die in ons woont en die ons wil helpen om al die leugens die er in ons denken zijn binnengekomen, om die te ontmaskeren en om ons te vullen met waarheid die vrijmaakt. Jezus kondigt de komst van de Heilige Geest als volgt aan in Johannes 16, vers 13. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Het is de Heilige Geest die ons leidt, die ons stuurt en die ons aanmoedigt in de vernieuwing van de geest van ons denken. Dat is een werk van de geest. Maar tegelijkertijd is het ook onze eigen verantwoordelijkheid. Een beetje hetzelfde als van vorige week in de preek van Paulien van Voren over de vrucht van de geest. Wat zij is aan de ene kant de vrucht van de geest, dat is ontspannen. Relax. Het is de vrucht van de geest en hij zorgt ervoor dat die vrucht groeit. Maar de andere kant is, we moeten ons ook beijveren, zei Paulien, om ons daarnaar uit te strekken, om te groeien, dat we inderdaad steeds meer gelijkvormig worden aan het beeld van de Zoon. Het heeft twee kanten. En zo is het ook met de vernieuwing van ons denken. Het is een werk van de Heilige Geest en tegelijkertijd vraagt het om een enorme inspanning van ons. Het is een strijd en ik zeg er heel eerlijk bij, het is soms een bijzonder taaie strijd, een worsteling, een ernstige worsteling om werkelijk bevrijd te kunnen worden van leugens in je denken en om nieuw hervormd te gaan denken. Mag ik het zo zeggen, vernieuwing van de geest van je denken is een samenwerking, daar staat hij al, tussen de Heilige Geest en jou. En het is een voortdurend proces waar keuzes voor nodig zijn. Nou, met dat laatste wil ik gaan afsluiten met je vanmorgen drie aanmoedigingen mee te geven om bezig te gaan met de grondige vernieuwing van je denken. Het is een werk van de Heilige Geest, maar het vraagt ook om een enorme inspanning van onszelf. De eerste aanmoediging die ik je vanmorgen wil geven is deze. Ga aan de slag met je denken. Sta niet langer toe dat je denken maar gewoon gaat zoals het gaat. Dat is een soort houding van, nou ja, ik kan er ook niks aan doen. Het komt allemaal zomaar in me op en ik ben een soort slachtoffer van mijn denken. Nou, dat is gelijk al een leugen. Je bent geen slachtoffer van je eigen denken. Je hebt het vermogen gekregen van de Schepper om de regie te hebben over je eigen denken. En het is zo belangrijk dat we dat gaan ontdekken, want als je bent zoals je in je hart denkt, dan is het belangrijk dat je in je hart op de juiste manier denkt. Wat bedoel ik met aan de slag gaan met je denken? Een week of 5, 6 geleden hebben we hier nagedacht over de tempelreiniging van koning Hiskia. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Toen heb ik jullie opgeroepen om grote schoonmaak te gaan houden in je leven. En weet je wat ik toen ook genoemd heb? Dat de tempel een voorhal heeft en dat die deuren van de voorhal gesloten waren. En ik heb toen de voorhal vergeleken met ons denken. Eigenlijk is dit een beetje vervolg erop. We hebben grote schoonmaak nodig in ons denken. We hebben het nodig dat we al die leugens die zijn binnengekomen, al die negatieve gedachten, al die veroordelende gedachten, al die negatief-kritische gedachten, al die bezorgde gedachten, al die jaloerse gedachten, al die egoïstische gedachten, al die onreine gedachten, al die gedachten. Ons denken heeft het nodig dat het opgeruimd wordt. Dat er schoonmaak plaatsvindt. Dat het negatieve denken, waarmee we onszelf en anderen en soms ook de gemeente beïnvloeden, dat we dat gaan opruimen. Dat negatieve denken dat ons doet vastlopen, dat ons ten neer doet drukken, dat ons zelfs depressief kan maken, dat ons passief kan maken, dat ons uit de tegenwoordigheid van God en uit de tegenwoordigheid van de gemeente doet verdwijnen. Paulus die spreekt heel vaak over dit onderwerp. Het was voor hem, en hij werd daarin geleid door de Heilige Geest, het was voor hem een heel belangrijk onderwerp. Ook in de brief aan de Korintiërs schrijft hij over dat denken. En dan heeft hij het op een gegeven moment over bolwerken in ons denken. Lees maar eens mee. 2 Korintiërs 10 vers 4. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Het gaat ook hier over het denken, over dingen die in onze gedachten kunnen zijn. Wat is een bolwerk? Ik kwam een hele mooie definitie tegen. Een bolwerk is een diep gewortelde denkwijze of overtuiging die je denken, voelen, besluiten en handelen beïnvloedt. Het kan gebeuren dat zonder dat je het in de gaten hebt, maar dat de duivel, omdat hij zoveel ruimte heeft gekregen al die jaren in jouw leven, dat hij in jouw denken bolwerken heeft kunnen bouwen van negativiteit, van kritiek, van bezorgdheid, van egoïsme, van onreinheid, van al die dingen die ik net noemde. En het geweldige nieuws is dat God ons in Christus Jezus en door de kracht van zijn Heilige Geest de mogelijkheid heeft gegeven om al deze bolwerken neer te halen, om ze af te breken. Zodat we vrij worden in ons denken. Zodat we werkelijk vernield worden in ons denken. Zodat we niet langer met die oude jas van de oude mens hoeven te leven, maar daadwerkelijk die nieuwe jas kunnen gaan aantrekken. Vanuit een vernield denken. Ik lees nog even verder in vers 5. Want wij breken valse redeneringen af in ons denken, hè? En elke hoogte in ons denken die ze verheft tegen de kennis van God. En dan komt er een heel mooi zinnetje. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Dit is heel praktisch. Herken je het? Dat je soms gewoon achter het stuur zit, of je bent thuis bezig, of op je werk, of je bent aan het wandelen. En dat er soms opeens, bam, zo'n negatieve gedachte in je opkomt. Of een gedachte van zorg, waardoor je hart ineen krimpt. Of opeens iets heel negatiefs over de gemeente. Of over jezelf. Die fluisterstemmetjes. Maar jij, dat. Weet je wat je daar heel praktisch mee mag doen? We hebben vanmorgen, het is geen theoretisch verhaal, het is een heel praktisch verhaal. Dan mag je elke gedachte die niet van God is, die niet van de Heilige Geest is, die mag je pakken, die mag je gevangen nemen. en je zegt in de naam van Jezus, negatieve gedachten, ik breng je onder de gehoorzaamheid van Christus. Zo werkt dat. En weet je wat er dan gebeurt? Dat is mijn ervaring. 2 minuten later is die gedachte er weer. En dan pak je hem weer en dan zeg je in de naam van Jezus, ik maak je krijgsgevangen. En 5 minuten later is die gedachte er weer. Maar volhard, volhard, volhard. En uiteindelijk mag je het ervaren in je leven dat God je wil bevrijden van alle negatieve, vleeselijke, op wat voor soort gedachten ook, die niet van hem zijn. We zijn deze dienst begonnen met dat geweldige lied. God maakt vrij. En dat begint in ons denken. De tweede aanmoediging die ik je mee wil geven. En dan wil ik nog even heel specifiek ingaan op wat de duivel doet. Hè? Die aartsleugenaar, de vader van de leugen. Namelijk dat hij de hele dag ons denken aan het vergiftigen is. En verlammen is met allerlei leugens. Die vervolgens onze gevoelens en onze emoties en onze actie. Of juist afwezigheid van actie beïnvloeden. Herkennen jullie het een beetje waar ik het over heb? Al die gedachten die je zo mee kunnen nemen en je zo kunnen doen verlammen. Leugens. En soms dan zijn ze zo vertrouwd geworden dat je ze bijna niet meer herkent. Maar het zijn en blijven leugens. Je hebt afgelopen vrijdag al even in de BDM Nieuws me kunnen lezen dat ik inmiddels alweer even een week geleden, maar dat ik even op vakantie geweest ben. En ik had op een gegeven moment een dag ook gewoon even gereserveerd om gewoon even helemaal alleen te zijn. Ik ben heel lang bezig wandelen en ik was toen ook al bezig met de voorbereiding voor deze preek. En op een gegeven moment heb ik gebeden, ik wil dat gewoon maar eerlijk vertellen vanmorgen. Ik heb gebeden, Heer, als er bolwerken kunnen zijn in mijn denken, bolwerken van leugens. Ik wil gewoon nu een paar uur stil worden. Ik liep langs een heerlijk idyllisch beekje en ik had mijn telefoon bij me om notities te kunnen maken. Heilige Geest, Geest van de waarheid, wilt u mij de komende uren laten zien welke leugens er in de loop van de jaren in mijn denken zijn binnengekomen en die nog niet zijn opgeruimd? Ik durf bijna niet te zeggen. Ik kwam op 32 leugens uit. Gewoon heel concreet. 32 leugens in mijn denken. Ik heb ze niet alle 32 gelijk aangepakt. Want dat was wel een beetje te veel van het goede. Maar ik ben er wel gelijk opnieuw mee aan de slag te gaan. Dat is het mooie als je preekt over onderwerpen. Je mag er eerst voor jezelf mee aan de slag gaan. En de Heilige Geest liet mij steeds dingen zien van, dit is een bolwerk, dit is een leugen in je denken. En ik wil je daarvan bevrijden, beleid het, breng het onder de gehoorzaamheid van Christus. God maakt vrij. Echt waar. De tweede aanmoediging is eigenlijk ook een soort oefening. Vervang de leugen door de waarheid. De waarheid van Gods woord. Ik wil dit punt toelichten door gewoon even heel concreet hier een oefening in te gaan doen. Ik ga je een aantal leugens noemen. En ik zeg niet dat elke leugen ook bij mij dan in mijn denken zit, maar ook leugens die ik soms bij andere mensen tegenkom. En gewoon even oefenen van hoe kun je daar mee omgaan. De eerste leugen die heel vaak in ons denken zit is, ik loop echt tegen een muur aan. Ik loop vast. Ik knal met mijn kop tegen de muur en help, hoe moet dat? Hoe langer je blijft vasthouden aan die leugen, hoe wanhopiger je je gaat voelen. En het enige wat je doet is zo ver mogelijk bij de muur vandaan en stil in die hoekje gaan zitten en wachten tot de muur vanzelf een keer in elkaar stort. Maar dat gebeurt niet. Weet je wat veel beter is? De leugen beleiden en je denken vullen met de waarheid. Wat zegt David in Psalm 18? Met mijn God spring ik over een muur. Dat is geloofstaal. Dit is niet stoere taal. Dit is niet doorgeslagen positivisme of zo. A la Emiel Ratelband. Dit is geloofstaal. Ik zie een muur om me afkomen, maar met mijn God spring ik over een muur. Nog een leugen. Ik verdrink in mijn verdriet en in mijn pijn. Ik red het niet. Heer, ik verga. Als dat een leugen is, als dat een gedachte is die in jou is binnengekomen en misschien zich wel heeft kunnen inwortelen helemaal, waardoor je hopeloos mens geworden bent, luister dan wat God zegt in Jesaja 43 vers 2. Moet je door rivieren gaan? Ik ben bij je. Je wordt niet meegesleurd. Je zult niet verdrinken in je verdriet en in je pijn, want ik ben bij je. Even tussendoor, hè. Om zo de leugens te kunnen ontmaskeren en je denken te vullen met waarheid, is het wel belangrijk dat je weet wat er in de Bijbel staat. Ik kan me voorstellen dat je het soms zo'n cliché vindt. Je moet stille tijd houden, hoor. Je moet je Bijbel lezen. Ja, weten we wel. Nee. Het is een zaak van leven of dood. Vul je denken met de waarheid van Gods woord. Leer deze teksten uit je hoofd. Het zijn allemaal hele korte teksten. Niet zo moeilijk om ze uit je hoofd te leren. Zodat je de leugens kunt weerspreken. Nog een leugen. Oh, die komt in zoveel denken voor. Ik ben niks waard. Ik zal niet vragen van wie heeft deze gedachte wel eens gehad. Ik ben niks waard. Als de leugen, als de duivel deze leugen je influistert, jij bent niks waard, dan moet je gewoon even denken, leer deze tekst uit je hoofd. Jesaja 43 vers 4, waar God tegen zijn kinderen zegt, jij bent zo kostbaar in mijn ogen en zo waardevol. Hoezo ben ik niks waard? Duivel. Klag je uit. Ik ben waardevol. Ik ben kostbaar. Dat is de waarheid. Of nog eentje die er heel dicht tegenaan zit. Ik ben niet geliefd. Oh, zoveel mensen die snakken naar geliefd zijn. Moet je even Jesaja 43 vers 4 doorlezen. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen en zo waardevol. En ik houd zoveel van jou. Dat is Gods waarheid over jouw leven. Trap niet langer in de leugen dat je niet geliefd bent. Je bent zo geliefd. Kijk, daar staat het bewijs hoe geliefd je bent. Dat de Vader zijn Zoon voor jou heeft gegeven, omdat je voor hem kostbaar bent en waardevol en geliefd. En we verbreken in Jezus' naam elke leugen die deze waarheid tegenspreekt. Noem er nog kort een paar. De leugen, dit gaat mij nooit lukken. Filippenzen 4 zegt, alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Kom op, niet te snel opgeven. Of deze zonde kan ik niet overwinnen. Je wil niet weten hoeveel of hoe vaak ik al mannen in mijn leven heb gesproken die zeggen, die zonde van pornografie, ik kan hem niet overwinnen. Dat is een leugen. Sowieso is pornografie één grote leugen. Maar dat je die zonde niet kan overwinnen, dat is een grote leugen, want Romeinen 8 zegt, maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Denk je echt dat er één zonde is die voor Christus onze Heer te moeilijk is en te ingewikkeld is en te zwaar is om te kunnen overwinnen of om niet te kunnen overwinnen? Als we in Christus zijn, dan zijn we meer dan overwinnaars. Nog eentje, hoe moet dit ooit goed gaan komen? Bezorgdheid. Die je zo kan verlammen, die je zo in één kan doen krimpen. Oh, hoe moet dat allemaal? Jezus leert in de bergreden over de Vader die kijkt naar de vogels in de lucht. En hij voedt ze en hij zorgt voor ze. En dan zegt hij, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Dus als er een bolwerk van bezorgdheid in je denken is, gebruik dit woord maar. De Vader weet wat je nodig hebt. En dan de laatste. En dat is de derde aanmoediging die ik je wil geven is, kies wat je voortaan wilt bedenken. Bedenken. We hebben het nu voortdurend over denken gehad. Ik wil afsluiten met kort nog iets te zeggen over bedenken. Ik zei net, we zijn geen slaaf van ons denken. Het is niet zo dat wij geen invloed kunnen hebben op ons denken. Weet je dat wij ons denken kunnen sturen en kunnen beïnvloeden, weet je hoe? Door, en dat is de keuze die we zelf iedere dag opnieuw mogen maken, door ervoor te kiezen wat we bedenken in ons leven. Lees eens mee, Romeinen 8. Want het bedenken van de dingen van het vlees, van de oude mens, van die begeerte, van de wereld enzovoort, is de dood. Als je de hele dag aan het bedenken bent wat voor zonde je zou kunnen gaan doen, als je de hele dag aan het bedenken bent met welke vrouw of man je zou kunnen gaan flirten. Als je de hele dag aan het bedenken bent hoe je dit of hoe je dat, hoe je de belasting kunt oplichten. En als je al die dingen bedenkt, dan zal dat jouw denken beïnvloeden. Maar het is een denken dat leidt tot de dood. Maar het bedenken van de geest, van de dingen van de geest, is het leven. En geeft vrede. Dus het thema van deze morgen is een thema dat gaat echt letterlijk over dood in je denken of leven in je denken. Zo zwart-wit ligt het. Welke dingen bedenken we? Nou, de Bijbel geeft een paar hele mooie dingen aan die die we mogen bedenken. En als we deze dingen gaan bedenken, als we daarmee bezig gaan, dan zal dat ons denken op zo'n positieve manier beïnvloeden. Dan zullen we vernieuwd worden in de geest van ons denken. 1 Johannes 3 vers 1. Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Als je het Griekse woord hier even gaat bekijken, dan heeft dat de betekenis van aandacht schenken aan, gericht zijn op, gefocust zijn op. Waar ben je mee bezig? Wat bedenk jij allemaal? Of deze, Colossenzen 3 vers 2, bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Dat is dus een keuze die je hebt. Je hebt een keuze in je leven, of ik ben bezig met het bedenken van alle dingen die op de aarde zijn, of ik ga tijd investeren om te gaan bedenken de dingen die van boven zijn. Even heel praktisch. Ik geloof dat wij nog steeds gemiddeld ergens 3-4 uur per dag televisie kijken, Netflix kijken, met internet bezig zijn, met onze mobiel bezig zijn. Ik las pas dat we gemiddeld 221 keer per dag op onze mobiel kijken of er toevallig een appje is binnengekomen. Zeg dat we gemiddeld hier 3 uur per dag bezig zijn met al deze dingen. Waarvan ik niet zeg dat je niet mag televisie kijken, dat het allemaal slecht. Nee, daar gaat het niet over. Zeg dat je 3 uur per dag bezig bent met televisie kijken. Wat ben je dan aan het denken? Ligt een beetje aan naar welke programma's je kijkt natuurlijk. Maar over het algemeen, tenzij het van de EO is of zo, of Family 7 en dat soort dingen. Dan ben je bezig met het bedenken van de dingen die van de aarde zijn. En ik denk, ik wil niet al te pessimistisch zijn, maar als wij hier gemiddeld 10 minuten per dag bezig zijn met bidden en met Bijbel lezen, dat ik al, nou, misschien iets te optimistisch ben. Welke dingen bedenken we? Wat we bedenken, bepaalt wat we denken. Dus we hebben het zelf in de hand. Bedenk de dingen die van boven zijn. Bedenk de dingen die van God zijn. En dat zal ons leven zo veranderen. Want ze zijn zoals we in ons hart denken. Mag ik afsluiten met deze mooie tekst, ook zo'n mooie aanmoediging. Filippenzen 4. Ten slotte, nou ja, dat is een mooi laatste zinnetje. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan. Hier wordt in het Grieks hetzelfde woord gebruikt. Bedenk alles wat waar is, in plaats van die leugens van de duivel. Weg ermee. Bedenk alles wat waar is. Alles wat edel is. Alles wat rechtvaardig is. Alles wat zuiver is. Alles wat liefelijk is. Alles wat eervol is. Kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Wat we bedenken, dat bepaalt ons denken. En wat we denken, bepaalt wie we zijn. God nodigt ons vanmorgen uit. God daagt ons uit. Ga aan de slag. Hij heeft ons zijn geest gegeven. Die leidt ons erin. Die helpt ons ermee. Die geeft ons alles wat we nodig hebben. Maar het is ook onze uitdaging, onze opdracht om vernieuwd te worden in de geest van ons denken. Zullen we bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat u ons geroepen hebt om van u te zijn. Dat we Christus hebben leren kennen. U kwam ons leven binnen, u hebt uzelf aan ons gegeven. En we hoeven niet langer te leven en rond te lopen in de kleren van de oude mensen. We mogen nu met nieuwe kleren rondlopen, een nieuwe schepping zijn. En Heer, we hebben vanmorgen in uw woord geleerd dat het nodig is om ook daadwerkelijk zo te gaan leven dat we vernieuwd worden in ons denken. We gaan het straks ook weer zingen als een gebed. Vernieuw ons denken nu. Doe het, o God. Het is uw werk, ons denken vernieuwen. En tegelijkertijd hebt u ons ook laten zien dat het ook onze eigen verantwoordelijkheid is. Heer, we willen vanmorgen bij u komen en tegen u zeggen. Ja, Heer, dit is wat we willen. We willen andere dingen gaan bedenken. De dingen die van boven zijn. Die van u zijn. We willen meer gaan bedenken hoe groot uw liefde is. We willen meer de dingen van de geest gaan bedenken die leven brengen en vrede. We willen in Jezus' naam de leugens opruimen. En in Jezus' naam wil ik ook vanmorgen hier uitspreken over elke leugen in jouw denken. Verdwijn. We willen elke leugen gevangen maken en brengen onder de gehoorzaamheid van Christus. Heer, vernieuw ons denken, maak ons schoon. We belijden nu al onze negatieve gedachten, al die soorten gedachten die genoemd zijn. Reinig ons denken. Dank u, Heer, voor het werk dat u in ons leven begonnen bent. En u gaat het ook afmaken. En daarom komen we tot u en mogen we ook deze morgen zingen. U roept ons Vader om als dank voor uw liefde u te aanbidden, Heer. En willen komen in uw nabijheid en buigen voor u neer. Vernieuw ons denken nu. Open ons hart. Help ons uw stem te verstaan. Hier zijn wij als levend offer, Heer. Heilig en aangenaam voor u. Thank you.